Goedemorgen. Ja, heerlijk die lente, hè? Vindt u niet? Ja. De andere kant van de lente is dus dat er van alles in de lucht hangt. En onder het motto van je moet alles eens meegemaakt hebben. Misschien kunt u mij het uitleggen. Ik begrijp dus niet dat je dus 67 moet worden om uiteindelijk al dat spul ook in je hoofd te hebben. Maar goed, stemmetje doet het nog, dus we gaan met elkaar lezen. Genesis 13. Genesis 13. En we lezen daar het hele hoofdstuk. Een gedeelte uit de geschiedenis van Abraham en Lot. En Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en al wat hij bezat en Lot met hem. Abraham nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij ging van de ene plaats de plaats naar de andere, uit het zuiderland tot bij Bethel, de plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heeren aan. En ook Lot, die met Abraham medeging, had schapen en runderen en tenten. Maar het land liet niet toe dat zij tezamen bleven wonen, want hun haven was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. En de Canaanieten nu en de Perizieten woonden toen in het land. Dus zeide Abraham tot Lot, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u en tussen uw herders en mijn herders, want wij zijn mannen broeders. Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af, het zij naar links, dan ga ik rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was. Voordat de Heer Sodom en Gomorra verwoest had, was hij tot Zoar toe als de hof des Heeren, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan, en Lot brak op naar het oosten, en zij scheiden van elkander. Abraham bleef wonen in het land Canaan en Lot vestigde zich in de steden van de streek en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heere. En de Heere zeide tot Abraham nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en het westen. Want het gehele land daar, dat gij daar ziet, zal ik aan u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terabinten van Mamre, bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover onze lezing van Gods woord. We willen stil zijn voor je gebed. Heren, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten in de wonderbare naam van ons Heer Jezus Christus. Dat we mogen weten met elkaar verbonden te zijn door u, die in ons leven kwam, de weg van het kruis ging en een eeuwige verzoening tot stand bracht. En nu mogen wij ons kinderen van God noemen, erfgenamen van een eeuwig rijk, mede-erfgenamen van Christus. Kortom, Heer, we zijn bevoorrechte mensen en dat mag ook gezien worden. Dat mag ook gehoord worden. Dat mag zichtbaar worden in ons leven van alle dag. In dat wat we uitspreken, in dat wat we uitstralen. Want Heer, we hebben de goede keus gemaakt. Daar gaat het immers ook om vanmorgen. De goede keus maken. En we bidden elkaar ook toe dat een ieder die hier aanwezig is vanmorgen ook die goede keus gemaakt heeft. En dat we ons laten leiden door het woord. Ons de spiegel laten voorhouden om vast te stellen waar we nou precies staan. En Heer, help ons dan wanneer daar stappen nodig zijn om die ook te maken. Om er in de juiste en rechte verhouding tot u te geraken. Om zo ook weer bruikbaar instrument te kunnen zijn in uw hand. Niet alleen in naam Christen, maar ook in de daad. Heer, we bidden voor hen die hier niet kunnen zijn, mensen die ziek zijn. Zij dat ze in het ziekenhuis verblijven of ergens in het tehuis. Of dat ze thuis zijn om verder aan te sterken. Heer, we dragen hen allen binnen aan u op. We vragen troost, kracht en bemoediging. Ook daar waar verdriet is vanwege verlies. Maar Heer, we mogen ook dankbaar zien op alles wat u ons geeft. En dat die dankbaarheid dan ook getoond mag worden. We bidden voor uw kerk, Heer, wereldwijd. Dat het woord recht gesneden zal worden. Heer, we weten van zoveel meningen, van zoveel opvattingen, van zoveel ideeën. En heel vaak staat uw woord dan aan de kant. Of mag het zijdelings meedoen. Maar Heer, geef dat we ook in deze dingen de juiste keus zullen maken. En vast zullen houden aan dat aloude woord. Waarvan gezegd wordt en is. Uw woord is de waarheid. En Heer, we hebben een schrijnend gebrek aan waarheid. Waarheid die we nodig hebben voor onszelf. Voor balans in ons leven. Voor harmonie in ons leven. Iets wat steeds verder achterop raakt in deze wereld. We zien het om ons heen. In al dat gedrag, in al die agressie. Het heeft te maken met een totaal gemis aan balans en harmonie. Geen zicht op het leven. Geen zicht op de toekomst. Want Heer, zonder u is er ook geen toekomst. We bidden ook voor uw volk Israël. Heer, de spanningen zullen toenemen. Het zal groeien in de tijd. Uw woord zegt dat, uw profetie verkondigt ons dat. En uw profetie bevestigt ons ook. Dat het land, zoals u dat beloofd hebt aan Abraham, eenmaal het bezit zal zijn van uw oude volk. Een bezit dat betwist wordt en betwist zal worden ook in de komende tijd. Maar u komt tot uw doel. Zo ook in ons leven. Heere, neem ons bij de hand. Open ons hart en ons oor. Opdat uw woord een weg zal vinden. En mag zijn tot bemoediging, tot vertroosting. Maar vooral ook, Heere, tot opbouw. Tot geestelijke groei. We bidden het van u in de naam van ons Heere Jezus Christus. Amen. We willen met elkaar nu zingen van Johan de Heer 463. En ik stel voor dat we dan ook onze inzameling houden. Ja. Dus de collecte houden we nu. En aansluitend zingen we dan lied 463. Lied 463.
Amen.
We lezen ons tekstwoord in de eerste brief van Johannes, daar hoofdstuk 2, vers 15. Dus 1 Johannes, hoofdstuk 2, vers 15. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Tot zover. Ik wil met u nadenken over de gelezen gedeelten met als onderwerp rijker, het rijkst. Rijk, rijker, het rijkst. De geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben, brengt ons in aanraking met twee personen, Abraham en Lot. Twee mensen die in hun levenswijze en in de keuzes die ze maken, in de beslissingen die zij nemen, voor ons tot geweldig belangrijke voorbeelden zijn. Ze leren ons dat de meest voor de hand liggende keuze niet altijd de beste keuze is. Ze leren ons dat de zakelijk verstandigste keus zichzelf tegen ons kan keren. En ze leren ons ook dat een domme keus naar de mening en opvatting van mensen de grootste zegeningen tot gevolg kan hebben. Twee mensen die op basis van eigen motieven en opvattingen hun keuzes maken. En bij wie het resultaat van hun leven grote verschillen laat zien. Goed, wat weten we van deze twee? Dat ze Abraham en Lot heten. Dat ze familie zijn. Dat ze enige tijd geleden beide naar Egypte zijn getrokken. En dat hen dat bepaald geen windeieren heeft gelegd. Integendeel. Ze zijn beiden heel rijk geworden. Rijk aan vee en eigendommen. Ja, rijkdom is geen zonde. Als die rijkdom maar de goede plaats krijgt. In het leven en handelen van de betreffende personen. De Bijbel maakt ons wel duidelijk dat de gevaren van rijkdom vele zijn. 1 Timotheus 6 vers 9 staat, maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik en in vele dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. We hebben dan te maken met een situatie waarin geld tot God wordt gemaakt. Geldgierigheid, hebzucht, zo schrijft 1 Timotheus 6 vers 10, is de wortel van alle kwaad. En niet zelden leidt het tot afdwalen van het geloof en veroorzaakt het veel pijn en verdriet bij de betreffende persoon en zijn of haar omgeving. En nu zijn Abraham en Lot samen op weg om in Kanaan een plaats te vinden, een plek te vinden die het mogelijk maakt om hun bedrijven voort te zetten. Maar dan blijkt het land, de streek waar ze naartoe getrokken zijn, niet groot genoeg te zijn voor hun beiden. Rijkdom heeft heel vaak tot gevolg, we noemden het al, hebzucht. Dus nog rijker willen worden, invloed vergroten, nog grotere macht en zeggenschap willen hebben. En niet zelden komen daar ook oneerlijke middelen aan te pas. Zo leert ons ook de praktijk van ons dagelijks bestaan. We lezen dat de herders ruzie met elkaar kregen. Maar ja, wat mij dan bezighoudt is de vraag, was dat nou uit hunzelf? Of waren ze geïnstrueerd? Was er vanuit de leiding aangestuurd op dit soort confrontaties? Zo doet Satan dat. Zo doet Satan dat. Die hanteert het verdeel- en heersprincipe. En in de strijd om de macht worden maar al te vaak de volken, de burgers tegen elkaar opgezet en worden onschuldige mensen die veelal niet op de hoogte zijn van de werkelijke drijfveren van hun leiders daar de dupe van. We weten misschien zelfs wel uit ervaring dat hele familiebanden zijn kapot gegaan aan de begeerte naar meer. Door een verongelijkte houding, door jaloersheid om het meerdere dat de andere heeft, geld, hebzucht, maakt mensen koud en gevoelloos voor elkaar. En dan wordt er heel wat op het spel gezet om het meerdere te krijgen. En wanneer men eenmaal met die jacht is begonnen, dan is dat proces bijna niet meer te keren. Is Lot allang jaloers geweest op zijn oom Abraham? Was hij in Egypte nog afhankelijk van zijn oom? En ziet hij nu in het thuisland kansen om zich aan die invloed te ontworstelen, om zodoende nog meer rijkdom en nog meer invloed te verwerven? En jaagt hij daarom het conflict flink aan? Wie zal het zeggen? Abraham wil dit niet. Hij is ook geen onderdeel van die hebzucht, zo zal nog blijken. Abraham wil een oplossing voor dit probleem. En Abraham wil voor alles de vrede bewaren. Laten we geen oneenigheid hebben over een stukje grond, zegt hij. Lot, kies jij maar wat je hebben wilt. Ja, nou, dat is dus niet tegen een dove gezegd. Want we lezen dat Lot om zich heen kijkt. Dat heeft hij natuurlijk al eerder gedaan. Hij had al lang gezien waar voor hem de beste mogelijkheden lagen. Maar ja, toen werd hem nog niet de mogelijkheid in de schoot geworpen om dat ook tot zijn eigendom te maken. Nu wel. En de keus die hij maakt, is dan ook voor de hand liggend. Zijn keus is naar de mens gesproken, de meest verstandige en ook slimme keus. Onder het motto, pak wat je pakken kan, grijp wat je grijpen kan. Als jij het niet doet, doet een ander het wel. En zo is de wedstrijd begonnen. Ja, de streek was veel te groot voor Lot. Maar ja, Als een mens gegrepen is en gegrepen wordt door begeerte, dan heeft hij nooit genoeg. En uit de mens gesproken neemt hij nu een voorsprong op zijn oom. Want u heeft meegelezen of op zijn minst meegeluisterd. En dan wordt er gezegd, het gebied zag eruit als de Hof van Eden. Ja, wat wil je dan nog meer? Hè? Wat wil je dan nog meer? Ja, die omgeving kent natuurlijk ook andere kanten. Sodom en Gomorra zijn steden van grote zonde tegen God. Zou Lot dat nou niet geweten hebben? Of vast wel. Maar het houdt hem niet tegen. Misschien heeft hij wel bij zichzelf gedacht, nou, dat kan ik wel aan hoor. Huh? Soms hoor je christen dat bijna hardop denken, nou, kan ik wel aan hoor. Al die verleiding. Mij pakken ze niet. Ik heb daar geen last van. Ik laat me er niet door beïnvloeden. Ja. Is een woord voor, hè, voor zo'n uitspraak. Volgens mij heet het hoogmoed. Erger nog, geestelijke hoogmoed. Want je zou op zijn minst toch moeten weten met welke tegenstander je te maken hebt. Ja. Het kan ook zijn dat Lot bij zichzelf heeft gedacht, dat hoor je ook wel eens. Misschien kan ik wel een voorbeeld in gunstige zin zijn voor Sodom en Gomorra. Huh? Toch? En zo is de rechtvaardiging van je keus dus heel snel gevonden. Misschien kan ik daar als gelovige wel. Ja. We maken een keus voor onszelf. En geven er dan een mooie geestelijke slinger aan. Nou, we weten hoe het afloopt. Een trieste zaak. Eens verliet deze man met Abraham het goddeloze Ur. En hij werd door de Heere gezegend. En nu gaat hij uit hebzucht tussen goddeloze mensen wonen. En in de tweede Petrusbrief mogen we horen, het zal hem geen geluk brengen. Het zal hem geen geluk brengen. Abraham is een vredelievend mens. Hij probeert botsingen te voorkomen en leidt, als het moet, er zelf schade door. Hij is ons tot voorbeeld. Een kind van God moet ook niet twisten. Waar twist en tweedracht is, daar heerst de geest van Jezus Christus niet. We moeten, zo zegt Gods woord in Romeinen 12 vers 8, zoveel als dat in ons vermogen is, vrede houden met alle mensen. Wat Abraham doet, is menselijk gezien een hele slechte keus. Je geeft toch zo'n prachtige kans niet uit handen, zeg nou zelf. Je neemt toch geen genoegen met de tweede keus. Dat is toch dom? Hij lijkt de verliezer te zijn. Abraham blijft achter. Ook van zijn familie is hij nu gescheiden. Maar God is met hem. En maakt hem tot bezitter van een prachtig land. Hier zal zijn nageslacht wonen. En tot een ontelbaar groot volk worden. Een belofte die nog altijd staat. wat de machthebbers en tegenstanders van deze wereld ook proberen. Maar ze krijgen dit goddelijke plan niet van de benen. En zo blijkt uit het resultaat van het leven van Abraham dat zijn houding in deze de juiste was. Abraham is een rijk man. Maar uit zijn leven blijkt dat hij het niet najaagt. En er ook niet aan gebonden is. Er is geen hebzucht in zijn leven. Bij Lot is dat anders. Ook hij is rijk. Maar zijn hebzucht brengt hem zover dat zelfs de verhouding tot God op het spel wordt gezet. Zo hebben we met elkaar gelezen in 1 Johannes 2 vers 15. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Paulus zou zeggen, daarvoor moeten we gekruisigd zijn. Want als iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. De wereld trekt het hart van God af. En hoe meer de liefde voor de wereld de overhand krijgt, des te meer zal de liefde tot God verzwakken en ook verdwijnen. Lot heeft de wereld meer lief dan God. En de gevolgen van zijn keus zijn heel ernstig. Conclusie. Alles verliezen. In de jacht naar alles willen winnen. Abraham lijkt de grote verliezer. Hij is daarin een type van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die naar de mens gesproken ook de verkeerde keus maakt. Hij had moeten nemen wat hem rechtens toekwam. Maar dat deed hij niet. En hij blijkt nu de grote overwinnaar te zijn. De liefde, lees gehoorzaamheid aan God, was hem meer waard dan aards gewin. En dat is ook wat we zien in het leven van Abraham. De dienst aan de Heer komt bij hem op de eerste plaats. Het is te hopen, zeker waar dat nodig is, dat we ons door deze geschiedenis laten waarschuwen. En laat gezegd zijn, het gaat niet alleen om geld. We kunnen ook achter andere dingen dan geld aanjagen. En op die wijze ook meer met de wereld bezig zijn dan met God. Maar zo wordt onze verhouding met de Heer verstoord. Pas op. Gods woord zegt niet dat de stoffelijke dingen slecht zijn. Het gaat erom welke plaats we ze geven. En daarin zijn de beide personen, Abraham en Lot, ons tot een goed voorbeeld. De dingen van deze wereld staan in het teken van zonde. Daarmee, en naarmate deze dingen meer invloed op ons krijgen, worden we ook tot steeds grotere vijanden van God. Bij Lot zien we gebeuren wat we bij Eva zien aan het begin van de mensengeschiedenis. De begeerte van het vlees. Dat is lust. De begeerte van de ogen. Dat is bezit. In buitensporigheid. En de grootheid van het leven. Dat is macht. Eerzucht. En toejuiching. En de gevolgen zijn dramatisch. Al deze dingen gaan voorbij, zegt Gods woord. Je houdt er niks aan over. Erger nog, je verliest alles. Anders is het met hen die de wil van God doen. Die blijven tot in eeuwigheid, zegt 1 Johannes 2 vers 17. Het onderwerp luidde rijk, rijker het rijkst. En we zien het proces zich voor onze ogen afspelen. En het leek erop dat Lot in deze een voorsprong nam op zijn oom. Eindelijk. Maar de uitkomst is meer dan verrassend. Lot was er alles aan gelegen om de winnaar te zijn. Hij is de grote verliezer. En Abraham, die de wereld niet lief had en ook niet meeging in deze wedloop van de hebzucht en door velen tot de grote verliezer wordt gerekend, blijkt de grote winnaar te zijn. Hij is het rijkst, omdat hij kiest voor de rijkdom in Jezus Christus. Ook u en ik. Elk mens komt voor deze keuzes te staan. Zoals we dat zien. Bij Abraham en Lot. Gaan we voor de keus van Lot. De wereld met hoopvolle vooruitzichten. Met prachtige kansen. Aantrekkelijke keus, zo lijkt het. Of gaan we voor de keus van Abraham. De keus voor Jezus Christus. De keus van het kruis. De keus voor de verliezer dus. Weet u, onze omgeving geeft ons wel eens het gevoel dat we in de keus voor Jezus Christus door belijdenis of de keuze voor een kerkelijk ambt, ouderling, diaken, waar heeft u hier in Den Helder ook mee te maken? Alsof de keuze die je dan maakt, te maken heeft, een keuze is voor de verliezende partij. Ja. Maar wat men ook roept, men heeft het mis. Deze geschiedenis, en is daarin van een van de vele, is dat de keus voor de Heer Jezus Christus je tot een blij en gelukkig mens maakt. Je leven geeft waarin Gods grootheid en volheid zich openbaart. Tot zegen voor jezelf en voor je omgeving. En daarom kunnen we niet beter doen dan tegen elkaar te zeggen: leg je leven, zoals een Abraham, in de handen van God. En je zult de ervaring hebben van rijk, rijker. Het rijkst worden. Het rijkst zijn. Amen. We zingen met elkaar nu van Johan de Heerlied 108. Zullen we samen danken? Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit zegenrijke uur zo met elkaar. Dat uw aanwezigheid, uw nabijheid mochten bespeuren. Dat uw aanraking daar was. Dat u hebt geïnformeerd naar ons leven. En in de stilte van het moment ook konden uitspreken wat ons bezig hield en bezig houdt. Voor alles, Heere, danken we u dat we uw woord hebben mogen beluisteren. Of zoals men dat zegt, bij u zijn woorden van eeuwig leven. En Heer, we hebben in de keuzes die ons getoond zijn, die keuze voor het eeuwig leven gezien, een keus die aanvankelijk de indruk wekt aan de verliezende kant te staan. Maar Heer, wij mogen weten dat Jezus Christus de grote overwinnaar is. En wij met hem en allen die in hem geloven. In ons gebed is dat ook dat ons leven en gedachten zal beheersen. Dat zijn invloed zal hebben voor de manier waarop we in het leven staan. Keuzes maken, met onze toekomst bezig zijn, ook hier. Heer, dat we ons niet verliezen in het gedachtegoed van Lot, die van mening was en is, dat alles maar moet mogen en alles maar moet kunnen, om dat persoonlijk resultaat te bereiken. Heer, u maakt ons duidelijk dat als we de wereld willen winnen, we u zullen verliezen. En daarom is ons gebed, Heer, wilt u maar de naprediker van uw woord zijn. Werk het uit in ons hart, in ons leven. U kent ons zoals we hier zitten. U weet ook hoe we in het leven staan en hoe we met deze onderwerpen omgaan. Welke keuzes we daarin gemaakt hebben of denken te moeten maken. Heere, dat het ook vanmorgen voor ons een ernstige waarschuwing is. Dat je daarmee in feite alles op het spel zet. Denkend alles te winnen. Je uiteindelijk alles zult verliezen. Heer, help ons te blijven staan bij hem die volgens de wereld de grote verliezer is. Maar waarvan uw woord ons zegt, hij is overwinnaar. Overwinnaar tot in eeuwigheid. En ga zo met ons mee, Heer. Het verdere van deze dag, de week die komt, de tijd die voor ons ligt. Help ons, Heer, om in de keuzes die we maken, in de beslissingen die we nemen, zichtbaar te maken dat het ons niet gaat om werelds gewin, maar dat het ons gaat om de eer en de verheerlijking van uw nooit genoeg volprezen naam. Halleluja. Amen. We willen nu ons slotlied zingen. Dat is 534. Ik stel voor dat we dat staande doen. Dat we de coupletten 1 en 2 eerst zingen. Dan komt er nog een mededeling. Dan mag ik u de zegen meegeven. En daarna zingen we het derde couplet. Denkt u dat u zo lang kan staan? Nou, gaat u dan maar staan, hoor.
Ik denk dat u er maar even moet gaan zitten.
Oh.
Ja. Wij, vaak wordt er na de dienst wordt er gebeden in de kerkenraad. En dat zouden wij vanmiddag of vanmorgen weer doen. Maar dat doen we ook. Maar er is een jonge broeder die gaat naar een oorlogsgebied. En ik denk ook, toen ik hier zat, ik denk het is goed dat hij het zelf vertelt, zoals dat hij weet, waar onze broeder Paul naartoe gaat. We gaan straks met hem bidden in de kerkenraadskamer. Paul, wil je naar voren komen? En wil je eens vertellen waarom je naartoe gaat en wat je daar gaat doen?
Ja, dat is goed. Goedemorgen, ik ben dus Paul. Ik ga over 2 weken ga ik een half jaar naar Soedan. Dat doe ik voor de marine. Eigenlijk voor de Verenigde Naties. Een half jaar word ik uitgeleend aan de Verenigde Naties. En ja, in Soedan heeft heel lang een burgeroorlog gewoed. Die is een jaar of 5 geleden is dat in een vredesbestand is dat afgesloten. En ik ga voor de Verenigde Naties als waarnemer daarheen. Om toe te zien dat het bestand ook gehandhaafd wordt tussen de beide strijdende partijen. En waar komt het in de praktijk eigenlijk op neer? Ik ga dus in een internationaal team ga ik samenwerken met, ik geloof dat er 83 nationaliteiten deelnemen aan deze missie. En ik namens Nederland met nog een aantal anderen zal ik dus daar een half jaar gaan toezien op dat het bestand gehandhaafd wordt. Ik kan heel veel praktijkvoorbeelden geven, maar dat doe ik wel tijdens de koffie. Zodat het niet te lang duurt per uur allemaal. Maar ja, goed, wordt dus een spannende tijd denk ik in half jaar lang. In november ben ik weer terug en ik hoop met een hoop mooie verhalen.
Dankjewel Paul dat je daarheen gaat en wij zullen ook voor je bidden. Hè. Je hebt een gemeente achter je staan en weet dat we aan je denken. Ga je heerlijk zitten en we gaan straks samen in de kerkraad met je bidden als kerkraad zijnde. Gaat u staan en kunnen we het volgende couplet zingen. Nee. Maar eerst de zegen. En dan het couplet.
Ik wil u graag eerst de zegen meegeven en daarna zingen we het derde couplet. Ja? De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.